Allemaal heel hartelijk welkom. Speciaal naar degenen toe die net zijn binnengekomen. Ook aan het begin van deze bijeenkomst spreken we uit dat we hier bij elkaar zijn in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We zingen twee liederen uit de eigen bundel. Dat is nummer 10 en nummer 11. We bidden om de opening van Gods woord en de leiding van zijn geest. Laten we bidden. Heer onze God, almachtige Vader, wij danken u dat we voor de tweede keer hier in de kerk kunnen zijn. Sommigen zijn net ingestapt. We vragen u of u ook nu weer uw woord voor ons open wil doen. In deze wereld is een hoop te koop. Er wordt een hoop aangeboden aan boodschappen, aan prikkels. Maar uw woord is een eeuwig woord. Een woord dat al zoveel mensen door alle eeuwen heen richting gegeven heeft, troost, bemoediging. We geloven dat uw woord ook vandaag een actueel woord is en zeer de moeite waard om naar te luisteren en om naar te leven. En daarom bidden wij of u met uw geest zo mee wilt komen in uw woord dat onze harten geraakt worden en gericht worden tot u, de eeuwige God. We bidden u of u ons helpen wilt om ons te concentreren. Een aantal van ons hebben al een dienst achter de rug. Geef dat we opnieuw scherpte kunnen opbrengen om uw woorden tot ons te laten doordringen. Zo vragen wij u dat het ons tot zegen zal zijn. En dat het ook ertoe zal bijdragen dat wij op onze beurt weer tot zegen van anderen kunnen zijn. We bidden u zo om een goede dienst. In Jezus' naam. Amen. Met deze dienst sluiten wij de serie preken over Handelingen 1 tot en met 12 af. We lezen allereerst een gedeelte uit Lucas 9, de versen 18 tot en met 27. Daarna Handelingen 12, de versen 1 tot en met 17. Als we dat gedaan hebben, zingen wij als inleiding op de preek Psalm 124. Lucas 9 vanaf vers 18. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden: Johannes de Doper. Maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: de door God gezonden Messias. Hij beval hun op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. Hij zei: de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood. Maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien. Vervolgens Handelingen 12. Versen 1 tot en met 17. Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van het ongedecemde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: vlug, sta op. Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem: doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om mij uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rode heette, om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan is het zijn beschermengel, zeiden ze tenslotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch openden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. Hier eindigen de schriftlezingen. Lof zij u, Christus. uitgangspunt voor de preek is wat we vinden in vers 5, waar staat: terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. En dat wordt met zoveel woorden ook nog weer eens verder opgezegd, waar staat: toen ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Zometeen als de preek achter de rug is, zingen wij uit de eigen bundel nummer 180. Beste mensen, ik realiseer me dat een aantal van jullie niet de hele serie over Handelingen in combinatie met het boek Numeri hebben meegemaakt. Toch hoop ik dat u de opmerkingen, nu ik een kleine terugblik doe over de afgelopen periode, enigszins zult kunnen plaatsen. Die terugblik staat dan meteen ook in een wat breder kader, in die zin dat wij ons als CGK-gemeente ook voor het centrale thema van het seizoen 2012-2013 hebben laten leiden door Handelingen. En dan het ideaal voor de kerk, zoals we dat tegenkomen in Handelingen 2 en 4... en wel onder de afkorting PLDG, de kerk zoals God die ziet, is een prijzende, een lerende, een dienende en een getuigende kerk. Tal van momenten en vanuit allerlei schriftgedeelten hebben we deze thematiek bekeken. Vanaf Hemelvaart en Pinksteren zijn wij terug bij Handelingen en hebben we de hoofdstukken 1 tot en met 12 onder handen genomen. Waarom stoppen wij bij hoofdstuk 12? Nou, met hoofdstuk 13 begint het tweede hoofddeel van het boek Handelingen. In deel 1 staat vooral Petrus op de voorgrond, waarbij het uitdragen van het evangelie nog vooral richting de Joden en de proselieten gebeurde. Het tweede deel, waar Paulus vooral voor het voetlicht komt, legt de focus op de verspreiding van het evangelie naar veel verder gelegen gebieden en allerlei verschillende volken. Terwijl wij in de halftiendienst gezien hebben dat de overgang naar deel 2 al een beetje wordt voorbereid, doordat Barnabas in hoofdstuk 11 Paulus naar Antiochië haalt om daar vast een begin te maken met onderricht onder Grieken. Paulus is echt de evangelist onder de niet-Joden. Sluit hoofdstuk 12 af met, hoe kan het ook anders, compositorisch gezien, nog één keer de spotlights op Petrus te richten. De grote Petrus. Die belangrijke knecht van Jezus. Er was hem al voorspeld in Lucas 9, we hebben die verzen met elkaar gelezen, dat hij net als zijn meester vervolgd zou worden en zou moeten lijden. En hier gebeurt het. Hij wordt gevangen genomen in opdracht van koning Herodes. Die Herodes is een echte boef. Het gaat om Herodes Agrippa de Eerste, de neef van Herodes Antipas en de kleinzoon van Herodes de Grote, die wij kennen van de geboorte van Jezus. Het is een beruchte dynastie en het is absoluut geen prettig volk. Herodes had al een stuk of wat andere gemeenteleden laten oppakken en Jacobus, de broer van Johannes, zelfs met het zwaard laten doden. En toen hij merkte dat dat een positief effect had op de stemming onder de Joodse leiders die van het christendom niets moesten hebben, besloot hij ook de leider van de christelijke gemeente in Jeruzalem maar op te pakken. Simon Petrus. Wij zouden dat tegenwoordig populisme noemen. Of opportunisme. Komt goed uit. Die goedkeuring van de Joden. Die moest hij tenslotte natuurlijk wel de vriend houden. Het verhaal van Petrus in de gevangenis doet denken aan het spectaculaire verhaal van Paulus en Silas in Handelingen 16. Door een zware aardbeving konden die uit de gevangenis komen. Hier in Handelingen 12 gebeurt eigenlijk een dergelijk groot wonder. De zware bewaking kan niet verhinderen dat een engel van de Heer Petrus aanstoot, hem uit de boeien helpt en hem uit de gevangenis voert. Zelfs de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad wordt ingeschakeld bij deze hemelse actie, die valt vanzelf open. Soms denken wij misschien, waarom maken wij dit soort spectaculaire dingen niet mee? Een grote stadspoort die vanzelf opendraait. Ik denk als je naar het zendingsgebied gaat, in China, waar op het ogenblik veel mensen tot geloof komen, Afrika, Latijns-Amerika, daar zul je ook hele spectaculaire verhalen horen. Het is net alsof waar God voor het eerst komt en grote dingen moeten gebeuren, dat God daar iets speciaals doet om echt dingen in gang te werken. Maar goed, als Petrus in veiligheid is en het werk van de engel erop zit, knijpt hij zich in de arm. Tot nu toe had hij gedacht dat het een droom was, maar langzamerhand begint het tot hem door te dringen dat hij in een waar gebeurd verhaal zit, dat hij daadwerkelijk door een engel is bevrijd uit de gevangenis. En wat opvalt in de hele geschiedenis, en daar wil ik in deze afsluitende preek over Handelingen speciaal aandacht aan besteden, is dat er een grote groep gemeenteleden is samengekomen ergens in een huis in Jeruzalem, het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, en dat die gemeenteleden vol vuur voor Petrus aan het bidden zijn. En dat past helemaal in het beeld dat we tot nu toe gekregen hebben van die vroege kerk in Jeruzalem. Steeds hadden ze en deden ze alles gemeenschappelijk. Niet een clubje die op zondag de kerk inschuift, er net zo hard weer uitschuift en door de week niks met elkaar doet. Het is precies het omgekeerde. Bij alle dingen houden ze elkaar vast en wanneer het maar nodig is of heilzaam lijkt, komen ze samen. Christen zijn doe je niet op je eentje, maar doe je samen. Vorige week in de Tour was er een renner wiens naam nu alweer ontschoten is. Ik geloof dat het een Fransman was die flink achterop raakte. Hij was de vorige dag gevallen en hij had al vanaf het begin van de Tour maagklachten. Het was deerniswekkend om te zien. En hij kwam steeds meer achteraan in de karavaan terecht. En de achterstand liep steeds meer op. En de commentatoren Maarten Ducrot en Herbert Dijkstra hielden het in het begin, toen hij nog op 1 minuut zoveel zat, nog mogelijk dat hij zou kunnen aanklampen als hij maar hard genoeg doorfietste. Maar op een gegeven moment zei Maarten, neem van mij aan, die stapt zo meteen af. En ja hoor, een paar minuten later was het zover. De reden, in je eentje red je het als renner gewoon niet. En zeker niet als je gehavend bent. Dan heb je het peloton nodig om bij te blijven. Nemen ze jou als het ware mee. Een enkeling redt het om in zijn eentje de etappe uit te rijden en ook nog op tijd binnen te komen. Ik zie nog Kenny van Hummel. In welk jaar was dat? Matthijs? 2009, eenzaam maar verbeten zijn strijd vervolgen op ik weet niet hoeveel achterstand en toch nog op tijd binnenkomen. Maar over het algemeen is dit echt een onbegonnen zaak. En zo, beste mensen, hebben wij elkaar in het geloof ook steeds nodig. Ik zeg niet dat sommige christenen niet ook op hun eentje christen zou kunnen zijn. Voor sommigen is dat misschien een weg die zij moeten gaan. Maar het normale beeld dat wij in de Bijbel vinden is dat volgelingen van Christus elkaar nodig hebben en meenemen, en zeker in zware tijden. En dat zien wij hier in hoofdstuk 12 gebeuren. Petrus in de gevangenis, zwaar bewaakt, en de gemeente is bijeen, zoals vers 5 zegt, om vol vuur voor hem te bidden. Als u vorige week zondagmorgen in de kerk was, dan weet u misschien nog dat wij gebeden hebben voor de Oekraïnegangers. Er waren een paar ongelukjes gebeurd en een van de jongeren was zo hard op zijn hoofd gevallen dat ze zich echt zorgen over hem maakten. En mij bereikte het bericht dat gemeente Het Baken speciaal met het oog op deze jongen een gebedssamenkomst wilde organiseren. Volgens mij zou dat afgelopen dinsdag gebeuren. Ik weet niet, heeft iemand hier in de kerk nog gehoord of die bijeenkomst is doorgegaan? Niet. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Maar in elk geval, dat is natuurlijk heel erg goed. Dat gemeenteleden samenkomen om Gods naam aan te roepen als iemand in levensgevaar loopt of andere moeilijke dingen meemaakt. En ik heb begrepen dat in onze gemeente in het verleden dat ook regelmatig voorkwam. De oudere gemeenteleden onder ons kunnen die zich herinneren dat dat wel eens gebeurd is. Dat op een door de weekse dag de gemeente bijeenkwam om voor iemand speciaal te bidden. Ik zie knikken, Henny, Greet. Ja, dat is dus regelmatig gebeurd. Kennelijk is dat bijbels om dat te doen. Bij wijze van spreken, die gemeente in Jeruzalem had ook kunnen wachten tot zondag. Hè? Je zou kunnen zeggen, nou ja, zondag hebben we weer een kerkdienst. Dan hebben we het moment van voorbeden en dankzeggingen. Beetje overdreven om voor die tijd nu ook al bij elkaar te komen. Maar dat zeggen zij dus niet. Zij begrijpen, de nood is hoog. Onze geliefde broeder Petrus verkeert in levensgevaar. Wij gaan nu een samenkomst beleggen om voor hem te bidden. En dat niet een uurtje. Zolang als onze broeder in het gevangen zit, totdat hij voorgeleid zal worden en eventueel veroordeeld, zullen wij tot God smeken en bidden. Ze bleven, heel sterk Grieks woord, ze bleven voor hem bidden, staat er, en ze deden dat vol vuur. Kennen wij dat nog? De tijd nemen om te bidden en met kracht te bidden. Ik moet wel zeggen, ik heb grote bewondering en waardering voor degenen van onze gemeente. Ik weet niet hoe dat bij de NGK is, maar in elk geval is er een groep die al tientallen jaren op zaterdagavond één keer in de maand bij elkaar komt om voor mensen in de beide gemeenten NGK en CGK te bidden. CGK'ers en NGK'ers, elke maand een keer op zaterdagavond voor de zieken, voor mensen die verdriet hebben, die zorgen hebben en natuurlijk ook danken voor de mooie en de feestelijke dingen. En er zijn natuurlijk ook heel veel gespreksgroepen in de gemeente. Ook daar wordt voor mensen gebeden natuurlijk. En niet te vergeten ook de gebeden thuis, in gezinsverband of individueel. Dat mogen we niet over het hoofd zien. Dat is mooi dat dat gebeurt. En toch, ik vraag het mij hardop af, zouden wij niet moeten overwegen om bij ingrijpende situaties, bij levensgevaarlijke omstandigheden, met z'n allen, gewoon ook op een doordeweekse dag bij elkaar te komen. Om God te bidden, aanhoudend en met vuur, zoals die staat. Iemand van in de 30 zei een paar weken geleden tegen mij, zijn er nog onder ons die geloven dat God kan ingrijpen zodanig dat ook artsen verbaasd staan over wat er gebeurt. Soms krijg je het gevoel dat wij als gelovigen in deze tijd meer dan wij wel eens willen toegeven besmet zijn door het virus van rationalisme, relativisme of zelfs cynisme. Ben je niet een beetje simpel als je nog steeds gelooft dat bidden helpt? Het is misschien een manier om het leven aan te kunnen. Maar kom op, word wakker. Er is geen God. En als hij er is, dan heeft hij waarschijnlijk wel wat anders te doen dan jouw persoonlijke wensen in te willigen. Het doet op een bepaalde manier denken aan de vraag die Jezus in Lucas 9 aan de orde stelt. Jezus zegt daar, wie zeggen de mensen dat ik ben? Daar weten de discipelen wel een antwoord op. Ze zeggen, de een die zegt Johannes de Doper, de andere zegt Elia, en nog weer een ander zegt een oude profeet die is opgestaan. Oké, zegt Jezus, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, en het is een persoonlijk en overtuigd antwoord, ik geloof dat u de Christus bent, de van God gezonden Messias. Daar moeten we niet zomaar overheen stappen. Paulus, of ik moet zeggen Petrus, had mee kunnen doen met het koor van degenen die zeggen, alles leuk en aardig. Wij geloven best dat die Jezus een belangrijk man is, een bijzonder man. Inderdaad, hij doet qua optreden denken aan de grote mannen van weleer. Maar ga maar nou niet vertellen dat je denkt dat hij de Messias is, de Christus, de Zoon van God. Petrus beleidt dus tegen de stroom in. En als hij een van de leiders van die jonge kerk in Jeruzalem is, jaren later, dan doet hij hetzelfde. Ondanks de tegenstand, ondanks de vijandigheid, blijft hij pal voor zijn geloof staan. Jezus leeft, hij is Heer, dat is een werkelijkheid die niemand hem afneemt. Maarten Verkerk, hoogleraar ethiek aan de TU hier in Eindhoven, namens de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte, die zei pas in een lezing, in het geloof gaat het om een eigensoortige kennis. Er is kennis waardoor wij de wereld om ons heen kunnen kennen, maar de kennis van het geloof, het kennen van God, is een andere kennis. Het is een kennen met het verstand, maar het is vooral een kennen met het hart. Karl Marx die zei ooit, geloof is opium van het volk. Er wordt vaak gezegd opium voor het volk, maar de letterlijke lezing is opium van het volk. En hij zei het eigenlijk tegen de geestelijke leiders. Wel ja, hou het volk maar voor dat er een God is, dat dat geloof persoonlijk zielenheil bewerkt en dat het een steun is in het dagelijks leven, maar jullie bedotten de mensen. Nou, dat mag Marx vinden. En het klinkt stoer en het is vanuit zijn achtergrond misschien ook nog wat te begrijpen dat hij dit gezegd heeft. Maar wie zegt dat hij gelijk heeft? Waarom zou hij gelijk hebben? Ik kan niet anders dan concluderen dat hij, en zo zijn er natuurlijk nog veel meer andere mensen, niet de ervaring hebben van een persoonlijke, levende verbondenheid met God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Geloof heeft een ander soort kennis. Blaise Pascal, de beroemde denker uit de 17e eeuw, die zei het zo. Het hart heeft redenen die de reden niet kent. Ik denk dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen hoe lastig het voor Petrus en de jonge gemeente in Jeruzalem geweest is om op te roeien tegen de stroom. Het is dat Paulus nu gewonnen was voor het christelijk geloof, maar nog altijd was er de sfeer dat christenen eigenlijk een sekte waren die het zuivere Joodse geloof hadden ontvallen. En dan je rug recht houden, nou daar is veel geloof, moed en volharding voor nodig. Maar juist dan is het zo wezenlijk om de steun van elkaar als broeders en zusters en jongeren in de gemeente te hebben. Samenkomsten, voor elkaar bidden en dat ook nog met vuur en met kracht. Als Petrus na zijn wonderlijke bevrijding uiteindelijk op de deur klopt waar de gemeenteleden bijeen zijn, kunnen ze niet geloven dat hij het is. Ze zijn er eigenlijk al van uitgegaan dat het met Petrus gewoon gebeurd is. En wij kunnen dat opmaken uit het antwoord wat ze Rode geven als ze maar blijft aandringen dat het heus Petrus is. Dan zeggen ze, nou dan is het zijn beschermengel. Dat was een overblijfsel uit het Joodse geloof. Men geloofde in het Jodendom dat als iemand overleden was, dat zijn beschermengel dan nog een paar dagen, een korte tijd, op aarde bleef. En groot is de blijdschap en de verwondering natuurlijk, als het wel degelijk Petrus blijkt te zijn, hun gebed is niet te vergeefs geweest. En vervolgens verdwijnt Petrus uit het zicht en Jacobus wordt nu meer naar voren geschoven als degene die de hoofdleiding van de kerk in Jeruzalem krijgt. Maar de camera in het boek Handelingen verplaatst zich nu als er verder gegaan wordt met hoofdstuk 13, het begin van het tweede hoofddeel, naar Paulus, die verre zendingsreizen zal gaan maken en voor een nieuwe fase in de doorbraak van het evangelie zal zorgen. Behalve dat Petrus zo in hoofdstuk 12 nog één keertje voor het voetlicht is gebracht, beseffen wij En dat is mijns inziens, vooral de boodschap van Handelingen 12, hoe belangrijk het gebed is. Niet alleen als individuele gelovigen, maar ook het gebed als gelovigen met elkaar. Iets om over na te denken. God wil gebeden zijn, staat elders in de schrift, met aandacht, met geloof, met volharding, met kracht en met vuur. Waarom? Omdat wij een machtig God hebben, die kan doen wat hij wil. Amen. Nou, Gerard, je had het tempo er goed in. We gaan met elkaar naar de collecte en die is bestemd voor Teer. We willen met elkaar bidden en danken. Gezien het onderwerp van deze dienst zou ik eigenlijk willen vragen of er misschien één iemand is van de CGK en één iemand van de NGK die met mij samen zou willen bidden. Is er misschien vrijmoedigheid onder twee van jullie? Leunie, van de CGK, de NGK. Ja, sorry, ik weet je naam niet. Oké. Leunie, als jij wil beginnen, dan Lia en dan hoop ik af te sluiten. Ja? Zijn er misschien nog bijzondere punten waarvoor u graag wil laten bidden of wil laten danken? Kunnen we die meenemen? Niet iets in het bijzonder? Dan zal ik een algemeen gebed naar de week toe doen. En dan mogen jullie kijken wat jullie doen. Ja? Oké. Zeker. Hij staat aan, maar hij doet niks. Dan gaan we naar deze microfoon. Sorry.
Trouw Vader in de hemel, we komen bij u aan het eind van deze twee mooie diensten, waarin we weer gevoed mochten worden in ons hart, met uw liefde en met uw trouw. Heren, waarin ook een appel op ons af is gekomen om ons leven in uw handen te leggen en alles van u te verwachten. Heer, dat is best een moeilijke opdracht, omdat wij mensen altijd de neiging hebben om het zelf beter te weten. Ik hoef maar naar mijn eigen te kijken. Heer, wilt u met uw Heilige Geest in ons hart werken, dat we echt kinderen van u worden. Dat we ons leven in uw hand leggen en alles en alleen van u verwachten. Heer, en zoals ook vanmiddag of in de tweede dienst naar voren is gebracht, hoe belangrijk het gebed is, geef toch, Heren, dat we dat niet uit het oog verliezen. Dat we met elkaar of alleen in ons persoonlijk leven toch iedere keer weer alles delen met u. En ook vragen of u datgene wilt geven wat goed voor ons is. Heer, in het bijzonder wil ik nu even onze predikant aan u opdragen die morgen met vakantie gaat. Wilt u hem en zijn gezin bewaren onderweg en hem veilig op de plaats van bestemming brengen? Geef hem alle kracht die nodig is om de gemeente los te laten. Zeker nu aanstaande dinsdag onze broeder Gerard Knibbe begraven wordt. Dat zal voor hem best heel moeilijk zijn om dat los te laten en over te dragen aan een ander. Maar Heer, wilt u hem de kracht geven om op te laden, om energie te krijgen, om zich met u verbonden te weten, samen met zijn vrouw en met zijn kinderen die meegaan. En wilt u hem na een paar weken van rust weer in goede gezondheid bij ons terugbrengen. Heer, en deze bede is niet alleen voor hem, maar dat bid ik zelf in ieder geval ook voor de kerkenraad en voor allen die ook straks weer op vakantie gaan. En dan wil ik nu het woord geven aan de volgende.
Heere God, Vader in de hemel, Heere, we willen u danken dat u uw woord gegeven hebt en dat we daarin kunnen lezen hoe u de eerste gemeentes gesticht heeft. En hoe we die gemeente ook als voorbeeld kunnen nemen voor hoe we tegenwoordig nog gemeente kunnen zijn. Heer, ik wil u bidden voor Eindhoven, voor alle kerken die hier zijn. Op een eigen manier proberen om een hechte gemeenschap te vormen, om samen u te dienen. Heer, wilt u ons als verschillende gemeentes helpen om op u gericht te zijn en vooral ook op elkaar gericht te zijn. Om te zien naar elkaar en elkaar te helpen waar nodig is. Heer, ik wil u ook bidden of u ook eenheid wilt geven tussen de verschillende kerken in Eindhoven. Of u projecten zoals de gezamenlijke dienst in de zomer ook wilt gebruiken om nieuwe verbanden te leggen tussen gemeentes. En geef dat we ook als verschillende gemeentes samen iets van u mogen laten zien in Eindhoven. Heer, ik wil u danken voor alle mensen die zich inzetten, zoals dominees en kerkenraden. Dank u dat er zoveel mensen zijn die werken aan uw gemeente. En Heer, wilt u het werk wat gedaan wordt ook zegenen. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die hier op vakantie zijn. Heer, wilt u hen ook rust geven en ook de tijd om alle dingen waar ze normaal mee bezig zijn even aan de kant te zetten. En ook tijd te hebben om te reflecteren op hun leven en te reflecteren op wie u bent en wat u van ons vraagt. Heer, dank u wel dat u onze God en Vader bent en dat we mogen weten dat u onze gebeden hoort.
Ja, Heer, en zo willen we deze dienst afsluiten. En ons richten op de dingen die komen in de komende week. U weet al wat dat gaat worden. U weet misschien ook of we opzien tegen dingen. Misschien juist wel als we niet op vakantie kunnen. En het best lastig vinden dat anderen hun koffers pakken en er vandoor gaan. Wilt u ons dan helpen om toch onze weg te vinden? Geef dat we daarbij ook steeds uw aangezicht zoeken. Om het daar ook steeds weer van u bij te verwachten. Maar geef ook dat we verrast zullen worden. Met kleine gebeurtenissen misschien. Dingen waardoor we even opgetild worden. Waardoor we ons even blij kunnen voelen. Mensen misschien wel nieuwe mensen die op onze weg komen. En die iets losmaken bij ons. Wilt u zo uw weg met ons gaan? We bidden ook voor de ouderen in onze gemeente. Voor de ouderen in de beide gemeenten. Die steeds meer merken dat ze dingen moeten inleveren. En wij vragen u, wees in het bijzonder ook bij hen die in spanning zitten over onderzoeken die plaatsvinden. Ziekte die zich geopenbaard heeft. Wees ook met degenen die met dingen rondlopen waarvan ze het moeilijk vinden om dat te delen met anderen. Geef, Heer, dat het niet zo'n grote last wordt dat ze eraan onderdoor gaan. En zo danken wij u dat we een gemeenschap mogen zijn van mensen die u lief hebben en die elkaar willen lief hebben en ook tot zegen voor anderen willen zijn. We vragen u of gebed steeds een centrale rol bij ons zal spelen, individueel, maar ook als gelovigen samen, om met volharding en met vuur te bidden voor onszelf, voor mensen die het erg moeilijk hebben, maar u ook te danken voor alle goede en feestelijke dingen die u geeft. En zo danken wij u voor de beide diensten van vandaag. Gaat u met ons mee. Geef ons een goede week. We vragen het u. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Wij gaan staan en we blijden ons geloof. Dat doen we met de belijdenis van Nicea Constantinopel. En die belijdenis is tot stand gekomen tussen 325 en 381. Nou, dan weet u dat ook weer. Ik nodig u uit om in uw hart het volgende mee te spreken. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. en in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. We zingen tot slot. Gezang 441, vers 7, 9 en 10. Ik wens u in deze zomerperiode nog veel gecombineerde, gezegende diensten. We gaan hier nu vandaan en we ontvangen Gods zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.